Prima, dan loop ik even naar je toe.
Het gaat even over die Satana, hè? Dat hij dan ook vrouwelijk is, hè? Of het vrouwelijke geest. Dat is een geest. Is die geest nou voor Adam en Eva, of heb ik het verkeerd? Zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is heel duidelijk. Heel erg lang voor Adam en Eva. We spreken ja van de geestelijke schepping. Ja. En die is, ik noem het maar, in de oertijd gemaakt. En Adam en Eva, zeg maar 6500 jaar geleden. Ne? Mm-hmm. En dat is een heel groot verschil. Dat tussenin liggen miljoenen of miljarden jaren.
Ja. Dat was mijn vraag. Of die tijd daarvoor was.
Ja, heel lang. Ja, het einde is, Adam en Eva is die materiële schepping. En Satana is beide van de geestelijke schepping. En eerst als die val was met Satana, dan is de hele geestelijke schepping langzaam veranderd en moest iets gedaan worden om alle verloren schepselen weer terug te brengen. En daarvoor is de materiële schepping gedaan, om daar alles op te vangen, zoals basis. Hele hoge energie gaat terug naar de materie en van de materie, dan is het Adam en Eva, en daar is het de springplank om weer terug te komen naar de oorspronkelijke hoogte energie. Dus de hemel, de oorspronkelijke geestelijke rijk. En Satana, dus Satan, Lucifer, zal, zoals het daar staat, staat het ook bij, nou, maakt er niks uit, als laatste nog de hemel weer binnenkomen. Als ze wil.
Ja, dan is het is duidelijk voor mij. Ja.
Dank u wel. Nou, dan kijk ik even rond of er nog vragen zijn.
Gunther, je hebt het ook even over de geestelijke wedergeboorte gehad. En dat viel mij op dat die orde daar een belangrijke rol speelde bij jou.
Het speelde
de orde.
Ja.
En dat heb ik niet uit het boek de geestelijke wedergeboorte kunnen halen. Zou het niet kunnen zijn dat het handelen in overeenstemming met Gods wil en in overeenstemming met Gods liefde daar belangrijker is dan de orde? En dan was er nog een en dan is het ook zo, die geestelijke wedergeboorte is pas mogelijk na Pinkster, hè? Voor Jezus was het niet mogelijk.
Toch ook. Er bestaan twee geestelijke wedergeboorten. De eerste wedergeboorte is de wedergeboorte van de geest, de geschapen geest, in de ziel. En die konden ook die mensen voor Pinksteren, die voor Jezus leefden, konden die ook hebben. Mozes had bijvoorbeeld die geestelijke wedergeboorte van de geest in de ziel. Dat is het naastliggende. En dat kan ieder mens zelfs hier op aarde halen. Maar om in de hemel te komen is dat niet genoeg. Dat wat we net gezegd hebben is genoeg om in het paradijs te komen, om het maar zo te noemen. De hogere stap naar de hemel, daar heb je nog de zogenoemde tweede wedergeboorte nodig. En die tweede wedergeboorte is de wedergeboorte van de hogere geest, zeg maar, met de geschapen geest. En dat moet samen zijn. En dan heb je die hoge energie, zo hoe je in oorsprong van God geschapen was. En dan kan je naar de hemel. En dan ben je weer in de toestand om in het eeuwige leven te hebben. Maar je mag nu niet zeggen, waar blijft dan de ziel? De ziel die in de eerste wedergeboorte eens geworden is met de geschapen geest, die is echt eens geworden, maar bestaat wel. Die eigenschappen, die zijn nu allemaal in een eenheid met ziel en de geschapen geest. Is dan de tijd dat de tweede wedergeboorte aankomt en komt, dan is deze eenheid, geschapen geest met ziel, die wordt samengevoegd, echt samengevoegd met de ongeschapen geest. En dan kom je pas in de hemel. En dat, daar heb je natuurlijk gelijk, die is eerst mogelijk sinds de Pinksterengeest.
Is er ook de verlossersvonk?
Ja, dat is de verlossersvonk. Dat kan je ook zeggen, sinds Jezus weer opgestaan was. Daar was het eigenlijk al. Omdat hij dan in de, zeg maar, nedergedaald naar het Rijk van de Doden, ne? En dat leest men dan ook bij Van de Hel naar de Hemel, als die daar overal rondging, om ook de Oostenrijkse keizers bijvoorbeeld daaruit te halen. En dan zijn die daar allemaal naar de hemel gegaan. Die hadden al die tweede wedergeboorte, omdat ze dat aangenomen wat Jezus gezegd heeft. Mozes en die allemaal, die zijn dan ook naar de hemel. Maar wij mensen die dan later geboren werden, nog aan het leven waren, daar is het zo vanaf de Pinksterengeest. En orde, wat je een beetje misschien aan gestoord hebt, daar lees maar, ik dacht dat is in de Himmelsgaben, daar staat de oorlogen van Jehovah. Die kriegen Jehovah's in Duits. Ne? In Himmelsgaben 3. En die oorlogen, dat is natuurlijk geen oorlog met andere goden. Dat is bedoeld, die 7 eigenschappen, die we hier net ook allemaal genoemd hadden, die moeten in evenwicht gehouden worden. En dat wordt de oorlog van Jehovah genoemd. Dus de liefde mag niet alles nemen, omdat ze dan ook egoïstisch is. De wijsheid en de wilskracht, die werken samen om iets te bewerkstelligen. Maar dan, om dan dat wat je bewerkstelligd hebt, ook weer in leven, in een goed leven te houden. Daar moet je geduld hebben. Daar moet barmhartigheid hoort daarbij. En een ernsthaftigheid. Ernst. Omdat alles in een serieuze manier voor alle tijden uit te voeren. En daarom is ook bij de Joden die kandelaar met de 7 armen. En die middelste, dat is de orde. Die orde, die heeft die pijl naar beneden. Dat is het standbeen. In de midden is de orde. Dus die is wel heel belangrijk. En als je dat zo wil, die eindarmen, dat is de ene kant, is de liefde, en het andere einde is de barmhartigheid. Dus is alles wat weer God heeft, binnen liefde en barmhartigheid samengevat. Maar die pijler in de midden, dat is de orde.
Mag ik, ja, is het verstaan, hè? Mag ik hier een vraag op stellen? Want ik ben ook een beetje bezig met Lorber. Maar volgens mij is het ordenen voornamelijk van je eigen innerlijke gedachten. Met betrekking tot die eerste 3. Te weten, de liefde, de wijsheid en de wil. Ja, u zegt dat moet dat in evenwicht zijn. Maar in principe heb ik proberen te lezen en daar ook uit begrepen dat wij onze eigen wil hebben opgebouwd op de wereldse materie waarin wij leven. In die wereldse materie, die moeten wij loslaten. Wij moeten, dus onze wil, onze eigen ik zijn, is daarop geënt. En het ordenen wordt bepaald, daarmee bedoeld, ja, dat je je gedachten moet bewaken, ja, naar de eerste 3, om zodoende, ja, in de principe, ja, naar God toe te kunnen. Het is voornamelijk het ordenen van je gedachten. Want in feite draait alles om je gedachtegang, de vorming van je gedachtegang.
Ja, wil ik het volgende toezeggen. Het bestaat een verschil. Ik heb net niets van mensen gesproken. Ik had alleen die 7 eigenschappen van God genoemd. Met het teken van die kandelaar. En we weten dat in die oertijd, dat was de eerste vraag, Satana met een hele aantal mensen, zeg maar, afgevallen zijn. En dat afvallen, dat is gekomen omdat Satana zich met haar wil uit van God afgescheiden heeft. Dus, als we nu weer die lange stap maken in onze tijd, dan zien we dat onze wilskracht een menselijke wilskracht is die zich van God in de oertijd gescheiden heeft. En die is op materiële dingen gericht, heeft een lage energie, als je dat zo wil zeggen. En wij zijn gescheiden van de wilskracht van God. Wat wij moeten leren in ons leven hier, is onze eigen wilskracht onder te schikken aan de wilskracht van God. Omdat Hij ons het leven gegeven heeft, Hij is de bron van alle eigenschappen. En als wij een nieuwe eigen wilskracht creëren, dan kan die geen kracht hebben. Dat is een tijdelijke toestand die God accepteert, omdat wij alleen door negatieve belevenissen erkennen dat alles wat wij zelf creëren van tijdelijke duur is. En dat dat tot de dood leidt. En wij moeten in ons leven die eigen wilskracht, zeg maar, tot nul brengen. We moeten ons helemaal openstellen dat in ons die liefde binnenstroomt. En met de liefde laten we ook die wilskracht van God binnen. En wij pakken die wilskracht van God aan en worden daarmee sterk. Dat zijn natuurlijk grondstappen om de wedergeboren te krijgen. Is dat een beetje de antwoord? Of is dat nog niet genoeg?
Ja, u beantwoordt mijn vraag wel. Daar is niks mis mee. Alleen voor mezelf en ook voor de aanwezigen hier is het over het algemeen zo dat we een totaal verkeerd beeld hebben. Ja, de meesten, zonder dat ze het weten, hangen de god van het geld aan, de mammon. Ja, en in feite, onze gedachtengangen zijn puur gericht op deze wereld. Terwijl we in feite die gedachtengangen helemaal los moeten laten. Ja, om de wil van God je eigen te kunnen maken.
Dat is zo. Als we hier normaal geboren worden, in normaal leven, miljoenen, miljarden mensen, die zijn van hun dagelijkse noden, noodzakelijkheden, zijn die gevangen en leven daarna. En dat hangt dan weer met de menselijke orde, met de menselijke wilskracht samen. En we willen dat alles zelfstandig bewerkstelligen. Maar juist dat is eigenlijk verkeerd. Het eerste wat we moeten leren is waarom we leven. En dat is, we moeten teruggaan waar we vandaan komen. En als we weten dat we teruggaan ergens naartoe, waar het ware leven eerst begint, en dat we hier in een opleidingsleven zijn, dan zien we dat we veranderingen in ons leven moeten aanbrengen. En dan moeten we ons vragen, en dat is voor iedereen natuurlijk een beetje verschillend, wat moeten we veranderen? Iedereen heeft een klein beetje andere weg voor zich. Ne? En als ik voor mij zeg, ik moet, ik noem maar wat, bijzonder veel liefde leren, dan zegt een andere, ik heb veel zwakte met geduld. En een andere weer zwakte met wilskracht. En die heeft helemaal geen probleem om zich van God te laten zeggen wat hij wil. Dus ik bedoel de wilskracht. Daarom zijn de gesprekken heel erg noodzakelijk. En ook die zelfbeschouwing, dus wat in de meditatie gebeurt, is heel nodig. Om zichzelf te erkennen, om zelf te weten, waar liggen mijn zwakke plekken? Wat moet ik veranderen? En daar kan één van de punten, en dat is eigenlijk zo goed als bij alle mensen noodzakelijk, de wil van God aannemen en zijn eigen wil laat maar afsterven. Omdat je dan eerst sterker wordt. En een van de dingen was daar ook de demut, die we daar genoemd hadden. Omdat de demut eigenlijk uit een sterkte komt. Je kan eerst als je sterk en heel erg liefdevol bent, dan kan je een andere met zachtmoed tegengaan. En dat is belangrijk. Die demut hoort bij de liefde en is een absolute sterkte. En eerst als je bijzonders veel liefde hebt, dan heb je ook veel, dan kan je die demut in jezelf opbouwen. Maar daartoe hoort weer die wilskracht van God.
Nou, als er dan geen meer vragen zijn, dan kunnen we... Er is nog een vraag, prima.
Dankjewel. Ik ben altijd wel veel bezig met de liefde naar je naaste en naar God. En ik merk altijd wel als je echt, omdat je van God houdt, de ander probeert te helpen. En dat je die op wat voor manier dan ook liefde geeft, zonder zelf op te vallen. En daar hou ik dan niet zo van. Dat je dan een uur erna of de volgende dag of de nacht erna, dat je dan heel veel liefde hebt teruggekregen in jezelf. Dat wat je geeft, wat je ook terug zult ontvangen, maar dat meteen gebeurt en niet als je later in het hiernamaals komt. Dat gevoel is, heb ik er daar altijd bij.
Ja, zeker.
Daar praat ik hier niet over.
Als je helpt, als je in liefde iemand helpt, en laat maar staan hoe je dat doet. Maar als je dat volbracht hebt, dan krijg je liefde, meer liefde terug van Jezus, van God, als je daarvoor had. En we mogen nooit vergeten, daar staat ook, heb je naaste liefde zo als jezelf. Dus als je zelf heel erg weinig liefde zal hebben, of kregen van, noem het maar van boven, wat wil je dan afgeven? Dan heb je toch niks. Met andere woorden, als je begonnen hebt de liefde aan in anderen te geven, dan krijg je vanzelfsprekend, natuurlijk in het aardse leven, nog meer liefde, omdat je dan automatisch ook nog meer liefde wil aan anderen weggeven. En zo is dat een sneeuwbalsysteem. Kennen jullie dat woord, het sneeuwbalsysteem? Dat in zichzelf steeds groter wordt. Alleen is het natuurlijk ook soms een heel probleem hoe je helpt. Als je te veel wil helpen en die opdringt, dan is dat geen hulp. Je moet wachten vaak, ik weet nu niet meer waar het staat, maar ik heb daar zeker bij Lobbe gelezen, daar staat, iemand die hulp moet hebben, dan moet je of dat duidelijk zien dat die zich niet meer zelf kan helpen, of diegene moet vragen om hulp, dan mag je helpen. En dat is belangrijk. Of je moet zelf voelen uit je innerlijk, omdat je veel liefde tot God hebt, je hebt God boven alles lief, dan krijg je ook de innerlijke informatie. Maar nu mag je helpen, nu mag je wat zeggen, of nu mag je hulp geven. Maar nooit hulp opdwingen. Daar breng je dat is geen hulp geven, hulp opdringen. Ook omdat je dat voor jezelf doet. Je hebt ook in het begin, als je zeg maar Lorbeer leest, heb je dat gevoel, nu heb ik gelezen, ik moet hulp geven. Wat doe je? Je meldt je ergens aan om vrijwillige hulp te doen en zo. Maar daar is in het begin vaak de gevaar dat je dat voor jezelf doet. Zeg maar om in de hemel te komen. Dan doe je dat niet uit liefde, dat doe je een beetje uit dwang, een beetje uit angst dat het anders verkeerd kan gaan. Dan moet je echt die liefde naar je laten doorstromen, wat heel erg moeilijk is. Maar als je dan ziet, liefde zoals jezelf, en dan kan je weggeven en dan wordt het wat.
Ja, ik doe dat meestal in gebed. Omdat ik ja, toch wel onzeker ben en niet zo van opvallen hou. Maar als het moet, dan brand ik er wel in. Maar,
In huishouding 2, herinner ik me nu, daar is daar een gesprek tussen Abedam en Henoch, Kiezeheel en de meeste van de anderen, Henoch, wie die alle heten. En daar gaat het ook precies daarom. En daar zegt Abedam tegen hun, als jullie echt willen helpen, dan moeten jullie eerst naar mij toe komen en vragen of jullie hulp zullen geven. En als ik dan zeg ja, dan is het echt gewenst om liefde te geven. En dat was eigenlijk ook de antwoord, ik ga eerst in gebed. Dat is niets anders als een vraag, hoe doe ik het, zal ik het doen, of geef u maar de hulp. Als ik zelf niks wil zeggen, dan is natuurlijk ook die liefde die ik doorgeef, die zegen die ik doorgeef, die kunnen dan die begeleidengelen van de andere persoon oppakken en toewijden.
Dat is precies de bedoeling. Ja. Wat ik nou even vraag, als het mag. Ik heb wel ook, er zijn ook negatieve dingen. Als ik bijvoorbeeld vandaag hierheen ga, dan zie ik dat als iets heel goeds. En de nacht daarvoor ben ik bijna de hele nacht wakker. En overdag gebeuren de nare dingen. En dan heb ik altijd het idee dat dat is omdat ik dan vanavond niet zal gaan. Ja, niet dat ik me dat helemaal gek door laat maken. Want ja, ik ga toch wel. En als ik er dan ben, is het rustig. Kan dat?
Ja, dat kan niet alleen. Ik heb dat ook. Ik maak eigenlijk iedere keer dingen mee. De dag daarvoor. Zeg maar, waar ik heel erg op moet letten dat ik niet uit mijn rust kom. Ja. Altijd is dat zo. Ne? Maar omdat ik het ken, ne, dan moet ik zelf zo een beetje glimlachen. Ne? Ja. Maar toch moet je heel erg opletten daarop. Ne? En dan mag je ook niet hoogmoedig worden dat je daar erover staat. Je moet steeds in gebed gaan.
Nee, soms dan pakt het me wel en laat ik me afketsen. Maar vandaag belde ik nog even met Hendrik en we hebben er toch een beetje om gelachen. We zeiden, we gaan toch.
Ja.
Maar bedankt voor de antwoorden.
Nou, dan kijk ik nog even of er nog vragen zijn. En zo niet, dan lijkt het mij een goed moment om af te sluiten. Nou, volgens mij zijn er geen vragen meer. Dan sluiten we bij deze af.